Ik wil met jullie vandaag lezen uit Daniël. En dat gaan we maar gelijk doen. Daniël 1, als je Bijbel mee hebt, mag je die openen. En we zien hier Daniël toen hij nog een tiener was. En hij was afgevoerd in ballingschap. En ik vind het eigenlijk wel een heel herkenbaar beeld voor de tijd waarin we nu leven. Met alle vluchtelingenstromen. Ik ben vorig jaar zelf op Lesbos geweest om daar ook vluchtelingen te helpen die daar net met de bootjes aankwamen. En dat beeld heb ik in mijn hoofd als ik denk aan die ballingschap. Mensen die worden weggevoerd. Mensen die worden verdreven uit hun eigen land. Die terechtkomen op een plek waar ze niet weten wat ze moeten. Niet weten wie ze zijn. Maar Gods plan vindt altijd doorgang. Ook als onze situaties, onze omstandigheden chaotisch zijn, verwarring brengen. Gods plan vindt altijd doorgang. En Daniël is een man vanaf jonge leeftijd die toegewijd is aan God. Een jonge kerel. En ik begreep dat jullie zitten in een serie preken over de kracht van. En vanochtend willen we het hebben over de kracht van toegewijd zijn aan God. De kracht van toewijding aan Hem. En we lezen Daniël 1 vanaf vers 3. De koning gaf het hoofd van zijn eunuchen Aspenas opdracht een aantal Israëlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen. Het moesten jonge mannen zonder lichamelijke gebreken zijn, aantrekkelijk om te zien, rijk aan kennis, ontwikkeld en met een scherp verstand. En bovendien geschikt om aan het hof te dienen. Aspenas moest hen onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning wees hun een dagelijkse hoeveelheid toe van de spijzen en de wijn van zijn tafel. En na 3 jaar onderricht zouden ze in dienst van de koning treden. Onder hen waren enkele Judeërs. Daniël, Chananja, Misaël en Azaria. Maar de hoofdeunuch gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltesasar, Chananja Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël was vast besloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden en hij vroeg de hoofdeunuch toestemming zich van de spijzen en de wijn van de tafel van de koning te onthouden. En God zorgde ervoor dat de hoofdeunuch Daniël gunstig gezind was. Toen zei de hoofdeunuch tegen hem, ik ben bang voor mijn heer de koning. Hij heeft bepaald wat jullie zullen eten en drinken. En als hij vindt dat jullie er slechter uitzien dan jullie leeftijdsgenoten, zal hij mij daarvoor verantwoordelijk stellen. En daarop richtte Daniël zich tot de kamerheer, die de hoofdeunuch aan hem en aan Chananja, Misaël en Azaria had toegewezen. En hij zei, neem de proef op de som en laat uw dienaren 10 dagen alleen groente eten en water drinken. Vergelijk ons uiterlijk daarna met dat van de jonge mannen die de koninklijke spijzen eten. En beslis dan over uw dienaren op grond van wat u ziet. De kamerheer ging op het voorstel in en gaf hun 10 dagen. Aan het einde van de 10 dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jonge mannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen. Dus diende de kamerheer hun geen koninklijke spijzen en wijn meer op, maar gaf hij hun alleen nog groente. En God schonk de 4 jonge mannen wijsheid, kennis en verstand van alle geschriften. Bovendien was Daniël bij machte alle mogelijke visioenen en dromen uit te leggen. En toen de door de koning vastgestelde tijd verstreken was, leidde de hoofdeunuch alle jonge mannen voor Nebukadnessar. En de koning sprak met hen. En niemand kon zich met Daniël, Chananja, Misaël en Azaria meten. Zij traden in dienst van de koning. En over welke kwestie van wijsheid of inzicht de koning hen ook raadpleegde, hij vond hen 10 keer zo voortreffelijk als alle magiërs en bezweerders in heel het rijk. De toewijding van 4 jonge mannen. Tieners nog. Als jeugdpastor raakt me dat natuurlijk gelijk. Ik hou van Jezus en ik hou van tieners. En als die twee samenkomen, dan is daar altijd vuurwerk. Ik vind het zo heerlijk om te zien hoe jonge tieners kunnen gaan voor Jezus. Vorige week nog kwam een jongen bij me van 16 jaar. Hij zei, Mark, kan ik even binnenkort met je praten? Want ik moet een keuze maken voor mijn vervolgopleiding. Hij zei, maar ik ben eigenlijk nergens enthousiast over. Het enige waar mijn hart echt voor brandt, zijn drie dingen. Jezus, de kerk en tieners vertellen over Jezus. Wat voor opleiding moet ik kiezen? Ik vond het natuurlijk prachtig, dus ik heb hem eerst even uitgelegd welke opleiding hij eventueel zou kunnen kiezen. Ik zei, maar weet je, ik denk dat jij een bijbelschool moet gaan doen. Als ik spreek uit mijn hart, dan denk ik dat je dat moet gaan doen. En hij zei, ja, maar iedereen in mijn omgeving vindt een tussenjaar zo onverstandig. Ik zei, jongen, het is geen tussenjaar. Het is een investering in de rest van je leven. Het is een investering in jouw bediening. God wil jou op een machtige manier gebruiken. Je bent geroepen door hem. Jij kunt dingen leren op die bijbelschool die geen hbo of universiteit je kan leren. Ga Jezus achterna. Het is de beste keus die jij kan maken. Een ander meisje, 16 jaar, die zei tegen mij, Mark, ik ga de Muscathlon lopen. De Muscathlon is een marathon, ze doet een halve marathon, voor gerechtigheid. En ik zei, ben je daar niet een beetje jong voor? Want iedereen die ik ken die dat doet, die is een stuk ouder. En ze zei, ja, dat ben ik ook wel. En ik ga inderdaad helemaal alleen die reis maken en die halve marathon lopen. Ze zegt, maar ik moet wel, want God heeft me geroepen. God heeft me duidelijk gemaakt dat ik dit moet doen. En ik dacht, halleluja. Dat willen we toch zien in deze generatie. Een andere jongen een paar maanden geleden, 18 jaar, was bezig in de werkplaats waar hij timmerman is. En zijn hand kwam in de zaagmachine terecht. En gelukkig was hij alleen de helft van zijn duim kwijt. En lijkt de rest van zijn vingers lijkt het goed mee te komen. Maar zijn toekomst als timmerman is niet meer zeker. Hij kan niet meer met dezelfde precisie zijn werk doen als hij dat vroeger had gedaan. En hij zei, Mark, misschien wil God me wel een andere kant opleiden. Misschien wil hij mij wel gaan gebruiken in zijn bediening. Om het koninkrijk te bouwen. En hij is na aan het denken of hij misschien toch een andere kant op moet gaan. Namelijk spreker in de kerk van Jezus Christus. En ik ben zo dankbaar als ik zie wat God doet onder onze tieners. Wat hij doet in de jongste generatie. Dat geeft me zoveel geloof voor de kerk van morgen. Het is genieten nu, maar het geeft ook zoveel visie voor de tijd die nog komen gaat. Deze tieners laten zien dat zij anders zijn dan de wereld. Zij maken keuzes die waanzin zijn in de ogen van de wereld. Ze zijn niet hetzelfde. En dat is precies wat we zien in Daniel, Hanania, Misael en Azaria. Zij zijn niet hetzelfde als de wereld. Ze zijn anders. Ze stappen een compleet nieuwe wereld in. Een land die niet de hunne is. Ze waren als volk geroepen om in het beloofde land te leven. Het land van God. Ze waren bestemd om het volk van de allerhoogste God te zijn. De grote ik ben. En wat een desillusie dat ze dan worden weggevoerd naar een land wat vreemd is voor hen. Waar overal goden beelden verschijnen die niet bekend zijn voor hen. Ze waren in ballingschap vreemden. En eigenlijk kunnen wij ons daar supergoed mee identificeren. Want ook wij zijn hier vreemdelingen. Oh, zoveel christenen doen zo vaak hun best om maar niet zo anders dan de wereld te zijn. Maar de Bijbel zegt dat wij vreemdelingen hier op aarde zijn. Jezus zegt zelf in Johannes 17, vers 16, zij zijn niet van de wereld, zoals ik ook niet bij de wereld hoor. Nee, in Jezus zijn wij hemelburgers. Wij zijn bestemd voor de hemel, maar we mogen ook nu al leven in dezelfde liefde en kracht en energie die vanuit de hemel op ons komt. Wij zijn bestemd voor de hemel. En zolang we hier op aarde leven, leven wij in ballingschap. Zijn wij vreemdelingen? Wij zijn niet van deze wereld. Wij zijn bestemd voor iets anders, iets beters, iets hogers. En juist daarom kunnen wij zoveel leren van deze vier tieners. Daniël, Hananja, Misaël en Azaria. Die als vreemdelingen toegewijd zijn aan God. Die in een wereld waar ze niet horen, een land waarvoor ze niet bestemd zijn, vasthouden aan God. En vandaag wil ik kijken naar drie lessen die we leren uit hun toewijding. We zijn echt toegewijd aan God. 1. Wanneer we weten wat echt belangrijk is. Wanneer we weten wat echt belangrijk is. We ontmoeten Daniël, Hananja, Misaël en Azaria op een dieptepunt in hun leven. Op het eerste gezicht lijkt die uitverkiezing van hun misschien best wel bijzonder. En is het misschien best wel vlijend. Want uit alle jonge mannen in het Rijk, en het was een enorm Rijk, kiest de koning alleen die jonge mannen die een knap uiterlijk hadden en die een goede intelligentie hadden. Dus als je werd uitgekozen, werd je daarmee eigenlijk gesteld boven alle andere jonge mannen. Je was beter dan de rest. Maar als we verder kijken en zien wat het Daniël en zijn vrienden kostte, dan gaat dat heel ver. Allereerst zien we dat het hun afkomst kostte. Ze werden weggevoerd uit hun land, maar ze werden ook losgerukt van hun families. Het waren nog maar jonge mannen. Ze werden gedwongen om op een plek te leven wat ze niet zelf hadden gekozen. Ze werden losgerukt van hun afkomst. Maar het kostte hun ook hun toekomst. Als jonge mannen zullen ze hun eigen dromen hebben gehad. Hun eigen verlangens hebben gehad. Misschien wel een roeping hebben ervaren van God op hun leven. Maar ze werden losgerukt van hun eigen keuzes. Om hun eigen toekomst te bepalen. Vanaf nu bepaalde de koning alles voor hen. Zelfs wat ze moesten eten. Het kostte hun ook hun identiteit. Ze kregen nieuwe namen. En die namen, dat waren namen die waren gebonden aan heidense afgoden. Kun je je voorstellen dat iemand naar je toe komt en zegt, je heet vanaf nu niet meer zoals je heet, maar je krijgt een andere naam. En het is een naam die je eigenlijk verafschuwt, omdat het jou verbindt aan iets waar je helemaal niet verbonden mee wil zijn. Het kostte hun vrijheid. Het kostte ze alles. Maar van alles wat Daniël moest inleveren, zijn afkomst, zijn toekomst, zijn identiteit, zijn vrijheid, is er één bepaling van de koning die hij niet kan aanvaarden. Aan alles lijkt hij zich nederig te onderwerpen. Alles lijkt hij te kunnen aanvaarden, maar niet dit. Hij gaat niet in discussie over zijn naam. Hij gaat de strijd niet aan over alle verplichtingen waar hij zich aan moet onderwerpen. Nee, hetgene waar hij voor opkomt, is het uitvoeren van de reinheidsvoorschriften van God. En dat klinkt misschien heel erg geestelijk. En dat klinkt misschien als het juiste en het goede om te doen. Maar zou jij hetzelfde kunnen? Als jij in zijn schoenen stond, zou jij hem daarin kunnen navolgen? Want de thema's waar Daniël op wordt aangevallen, de dingen die van hem worden afgenomen, dat zijn allemaal thema's die in de wereld van vandaag essentieel lijken te zijn. De hele wereld ligt overhoop op basis van deze drie thema's. Afkomst lijkt belangrijker dan ooit tevoren. We zien het in de politiek. Wat betekent het om Nederlander te zijn? En als mensen van een andere afkomst komen, dan moeten ze zich maar aanpassen aan ons. En we hoeven het allemaal niet. Oh, je afkomst is meer bepalend dan ooit tevoren over wat, hoe jouw leven gaat zijn. Wat je leven gaat inhouden. We hebben afkomst zo belangrijk gemaakt. Toekomst. Oh, er mag van alles om ons heen gebeuren. Er mogen oorlogen zijn overal. Als het mij maar niet raakt in mijn plannen. In mijn financiële zekerheid. In mijn droombaan. In het geluk van mij en mijn gezin. O, onze toekomst is ons zo heilig. Identiteit, moet ik het daar nog over hebben. We zijn in een generatie waarin wie wij zijn, wie we willen zijn, wie we denken te zijn, ontzettend belangrijk is. Het allerhoogste goed. We willen onszelf ontplooien en we willen worden wie we ten diepste zijn. We zien het zelfs in de kerk. We hebben het zo vaak over. God kan ons maken wie we ten diepste zijn bedoeld. Onze identiteit is zo belangrijk. We geven er alles voor. Toekomst, afkomst, identiteit. Niets mag ten koste gaan aan ons recht om zelf te kiezen, om zelf te bepalen. En als iemand daaraan komt, dan komen we in opstand. En dus zouden we Daniël heel goed begrijpen als hij een streep had gezet en had gezegd: Koning, ik kan dit niet aanvaarden. Ik kan mijn vrijheid niet laten roven. Het is me te dierbaar. Maar hij doet het niet. Het enige waar hij zich druk over maakt, zijn die reinheidsvoorschriften uit de wet van God. Het is alsof Daniël zegt: Koning, u kunt alles van mij afnemen. Alles wat mij dierbaar is. U kunt mijn afkomst en mijn toekomst en mijn identiteit van me afnemen. U kunt mijn vrijheid van me afnemen. Maar niet mijn toewijding aan God. Hij is zoveel meer. Hij is zo belangrijk. Hij is de reden waarvoor ik leef. En ik zal niet ingeven. Ik zal geen compromissen sluiten. Mijn toewijding aan God is het allerbelangrijkste voor mij. En dan heeft hij het over reinheidsvoorschriften. Die vandaag de dag eigenlijk door niemand nog gehouden worden. In onze ogen lijken ze zo onbelangrijk. Voor Daniël waren ze essentieel. Hoeveel is God jou waard? Wat heb je voor hem over? Als je leven niet gaat zoals je graag had gewild. Als je weg een andere kant op leidt. Als er strijd in je leven is of worstelingen. Als je situaties of omstandigheden zo moeilijk zijn. Hoeveel is God je dan waard? Als de vraag misschien brandt in je hart. Heer, waar bent u toch? In mijn moeilijkheden, in mijn verdriet, in mijn ellende. Kun je dan met Daniël zeggen, ik zal mijn Heer volgen. Ik zal doen wat hij van mij vraagt. Want ik weet wat echt belangrijk is. Niets is zo belangrijk als het dienen van mijn Heer. De tweede les. We zijn toegewijd aan God wanneer wij gehoorzamen vanuit een rotsvast vertrouwen in God. We zijn toegewijd aan God wanneer we gehoorzamen vanuit een rotsvast vertrouwen in Hem. Daniël, die weet wat hij moet doen. Hij dient zijn verzoek in bij de kamerheer die over hem en zijn vrienden is gesteld. En hij vraagt toestemming om gehoorzaam te mogen zijn aan de voorschriften van God. Want hij weet dat God weet wat het beste voor hem is. En daarom wil hij hem gehoorzamen. Maar de kamerheer is natuurlijk niet onmiddellijk overtuigd. En daarom vraagt hij een proeftijd van 10 dagen. Neem de proef op de som en vergelijk ons dan na 10 dagen met de anderen die wel de koninklijke maaltijden krijgen. En na deze 10 dagen blijken Daniël en zijn vrienden inderdaad gezonder en er beter doorvoed uit te zien dan de rest. De kamerheer heeft eerst bewijs nodig dat de voorschriften van God inderdaad beter zijn voor de mens. En er is iets in de mens dat ons dat zo vaak doet afvragen. Als God ons iets vraagt, denken we snel al, ja, maar is dat wel goed voor me? En hoe weet ik dat dat het beste is? We willen bewijs. Ondanks de vele bordjes die in het museum stonden bij kunstwerken, waarop stond niet aanraken, gebeurde het toch continu dat mensen de mooie kunstwerken wilden voelen. En daarmee werden ze beveld. Maar het probleem werd van de ene op de andere dag opgelost toen een medewerker van het museum besloot om het bordje te verwisselen door een nieuwe, waarop stond waarschuwing. Na aanraking goed handen wassen. Velen van ons hebben zich los moeten maken van wetticisme. We leven in een land waar het christendom doordrenkt is met wetticisme. En we hebben het cadeau van genade ontvangen. En het is heerlijk om te leven vanuit genade. Maar laten we nooit gehoorzaamheid verwarren met wetticisme. Gehoorzaamheid komt voort uit een rotsvast vertrouwen op Hem. God zegt namelijk, ik ben liefde. En niets wat uit God voortkomt, kan in tegenstrijd zijn met liefde. Alles wat voortkomt uit God is liefde voor ons. Heel het woord, Nieuwe en Oude Testament, komen voort uit zijn liefde. Alle wetten en regels en bepalingen komen voort uit zijn hart voor ons. God heeft ons geluk voor ogen. Niets van wat hij vraagt in zijn woord gaat daartegen in. Gehoorzaamheid vertrouwt God daarin. Gehoorzaamheid zegt God, ik geloof dat u beter dan ik zelf weet wat goed voor me is. Ik geloof dat u mijn geluk voor ogen heeft. Ik geloof dat u mij beter kent dan ik mezelf ken. En ik leg al mijn eigen wijsheid en al mijn eigen inzichten af. En ik kijk naar u. En ik vraag u, wat verlangt u van me? Wat wilt u van me? Wat mag ik doen? tegen Gods wil ingaan, is tegen liefde ingaan. En daar komen we altijd slechter uit. De prijs van gehoorzaamheid is niets in vergelijking tot de prijs van ongehoorzaamheid. De prijs van gehoorzaamheid is niets in vergelijking tot de prijs van ongehoorzaamheid. Wat vraagt God op dit moment van jou? Iets wat je misschien heel moeilijk vindt. Wat vraagt hij van je? En waarom ben je nog ongehoorzaam? Ten diepste zijn wij ongehoorzaam. Omdat we niet voldoende vertrouwen op hem. Omdat we niet echt geloven dat hij goed is. Zo vaak stellen we meer vertrouwen in ons eigen beoordelingsvermogen dan dat we erop vertrouwen dat God weet wat het beste voor ons is. Maar Daniël vertrouwt op God. En de kamerheer neemt de proef op de zon. En ja, de voorschriften van God blijken beter te zijn. Hij komt er beter uit dan de rest. En het gevolg van gehoorzaamheid is altijd zegen. En ergens lijkt deze situatie de weg voor Daniël vrij te maken om in zijn leven vast te houden aan God in gehoorzaamheid. Zelfs als het nog moeilijker wordt. Zelfs als hij nog dieper gaat. Zelfs als hij belandt in een kuil vol met leeuwen. Zijn vertrouwen is rotsvast. Hij wankelt niet. Want hij heeft gezien op jonge leeftijd dat God te vertrouwen is. En mijn vraag vanochtend aan jou is: ben jij bereid om de proef op de som te nemen? Ben jij bereid, zelfs als je God nog niet ten volle vertrouwt, om die stap te zetten die hij van je vraagt, die je zo moeilijk vindt? Zodat God kan laten zien en kan uitwerken in jouw leven dat hij beter weet dan jij wat goed voor je is. En dat hij jouw geluk voor ogen heeft. Om, als je nog niet getrouwd bent, geen seks meer te hebben. Om, als je dat nog niet doet, of misschien wel denkt dat je dat niet kunt, te beginnen met het geven van je tiende aan God en zijn werk hier op aarde. Om, als jij rondloopt met een duister geheim waarvan niemand mag weten wat er is gebeurd, dat toch te gaan belijden aan een broer of zus. Want de Bijbel zegt, dan zul je genezing vinden. Ben jij bereid om dat te doen wat God op dit moment van jou vraagt? Zelfs als het eng, onlogisch lijkt. Ben jij bereid om de proef op de som te nemen? Ik zeg het nogmaals, de prijs van gehoorzaamheid is niets in vergelijking tot de prijs van ongehoorzaamheid. Ja, soms kost gehoorzaamheid je wat. Het kostte Daniël veel. Maar de prijs van ongehoorzaamheid is niets in vergelijking tot de prijs van gehoorzaamheid. En de derde les, want Daniël hoefde die gehoorzaamheid niet alleen te doen. De derde les. Wij zijn echt toegewijd aan God. Wanneer wij ons omringen met vrienden die voor hetzelfde gaan. Want Daniël is vast besloten om de weg van de Heer te gaan. Hij weet wat hij moet doen. En zijn vertrouwen in God is al genoeg. Hij gaat in zijn eentje op die kamer Heer af. Maar hij neemt zijn vrienden daarin mee. Hij laat zijn vrienden delen in zijn zegening. Maar zijn vrienden zijn ook degene die hem bijstaan in een moeilijke beslissing. Samen staan zij sterk. Chananja, Misael en Azaria maken aangemoedigd door Daniel dezelfde keuze. Om vast te houden aan de reinheidsvoorschriften van God. En ze ontvangen ook dezelfde zegen. Van wijsheid, van kennis, van invloed. Wat een kracht ligt er in vriendschap. Wanneer wij gaan voor hetzelfde. En misschien zul je denken, wat is daar zo anders aan? In de wereld hebben mensen toch ook vrienden. Waarom is dat het anders zijn? Waarom is dat die toewijding aan God? Nou, het anders zijn zit hem in de aanmoediging om Gods wil te doen. Omring jij je met broers en zussen die even hard achter Jezus aan willen gaan als jij? Brian Houston, die zei een keer, wil je weten hoe jouw leven er over 10 jaar uitziet? Laat me dan je vrienden zien. En ik zal je vertellen waar jij over 10 jaar bent. Het zijn de mensen met wie we ons omgeven, die invloed op ons hebben. En als jij je omringt met mensen die klagen, mensen die negatief zijn, mensen die de wetten van God niet zo serieus nemen, mensen die hun eigen mening en wijsheid heel erg belangrijk vinden, dan zal dat jou beïnvloeden. Maar als jij je omringt met broers en zussen die keihard achter Jezus aan willen gaan, die het beste willen voor Jezus in hun leven, die bereid zijn om in elke situatie en in elke omstandigheid vast te houden aan Jezus en zijn woord. Die mensen zullen jou brengen elke dag van je leven bij de voeten van Jezus. En als jij je afvraagt, hoe kom ik aan die mensen? Dan begint die vraag bij jou. Want zo vaak zijn mensen daarin passief. En komen mensen naar me toe en die zeggen, hoe kom ik aan die vrienden? Want ik voel me eenzaam en ik voel me alleen. En zorg ervoor dat mensen mij zien. Want ik wil gezien worden. Ik heb dat nodig. Maar de enige manier waarop wij die vrienden om ons heen krijgen, is als wij zo'n vriend zijn voor een ander. Ga op je knieën. Vraag God in wiens leven jij mag spreken. Vraag God voor wie jij, net als Daniel, voor zijn vrienden een aanmoediging mag zijn om het goede te doen. Spreek in levens, moedig aan om vast te houden aan God, om gehoorzaam te zijn aan wat hij van ons vraagt. Wat is het belangrijk? C.S. Lewis zei eens, bijna net zo belangrijk als zelf wijs te zijn, is te verkeren in een kring van wijze mensen. Wijsheid is een van de allerhoogste waarden in de Bijbel. Omring je met wijze mensen. En God zal jou vormen. Laten wij een kerk zijn. In Groningen, in Loppersum, in onze provincie, in ons land. Laten wij een kerk zijn die toegewijd is aan God. Laten wij een kerk zijn die anders is dan de wereld. Laten wij als kerk keuzes maken die waanzin zijn voor de wereld. Laten wij vasthouden aan wat God van ons vraagt. Ze mogen alles van ons afnemen. En misschien is de toekomst van Nederland niet rooskleurig. En is de wereld een chaos. En wordt het alleen maar groter. Misschien dat onze generatie nog wel oorlog gaat meemaken. En verdrukking en vervolging gaat meemaken. Maar ze mogen ons alles afnemen. Maar niet onze toewijding aan koning Jezus. Want hij is meer. En hij is groter. Hij is de liefde van mijn leven. Niemand of niets is zo belangrijk als hij. En ik wil hem volgen. Elke dag van mijn leven. In alles wat hij van mij vraagt. Halleluja. Amen. Laten we samen bidden. Vader, dank u voor uw woord. En dank u voor het voorbeeld van Gods mannen als Daniël. Die vanaf jonge leeftijd zo toegewijd waren aan u. Dank u wel, Vader, voor uw grote en machtige liefde. Dank u wel dat u zelf liefde bent. En dat alles wat voortkomt uit uw liefde is. En Vader, we moeten belijden als we eerlijk kijken in ons hart. Dat we dat zo vaak in twijfel trekken. En dat zo vaak onze eigen bedenksels en inzichten en wijsheden beter lijken dan wat u van ons vraagt. Maar Vader, als u spreekt, dan worden onze harten gevormd. En wij verlangen naar een leven voor u. Wij verlangen naar een leven met u. En dank u wel dat u ons leidt. Als een goede herder. Dank u wel dat we achter u aan mogen gaan. Dank u wel dat u altijd weet wat het beste voor ons is. Ook als de situaties of omstandigheden dat niet lijken te zeggen. Dank u wel dat ons geloof en vertrouwen in u altijd dieper gaan dan wat we zien om ons heen. Dank u wel, Jezus, dat we in u veilig zijn. U bent onze sterke vesting, onze schuilplaats. Buiten u hebben we niets. Jezus, dank u wel dat u mensen, dat uw harten verandert en richt op u. En ook vanochtend willen we opnieuw kiezen om te kijken naar u. Om onze blik te richten op u. Om het te verwachten van u. Waar we strijd hebben, waar we moeilijkheden hebben. We kijken naar u en we verwachten het van u alleen. En misschien zijn er vanochtend ook mensen hier in de zaal die weten dat ze opnieuw een keuze moeten maken om toegewijd te zijn aan wat God van hun vraagt. Die hun eigen weg zijn gegaan. Maar die moeten zeggen, ja, ik belijd die zonde. Ja, ik vraag die broer of zus om vergeving. Ja, ik ga dat ene doen wat ik eigenlijk zoveel weerstand in ervaar. Maar ik doe het omdat u het van mij vraagt. En als jij vanochtend op een bijzondere manier bent geraakt door het woord van God. En op dit moment dat wil zeggen tegen God. Ja, Heer, ik ben toegewijd aan u. Ik ga u gehoorzamen. In dat aspect van mijn leven. Wil je dan je hand hoog naar God opsteken. Zodat ik kan bidden voor jou en voor je situatie. Dat God doorbraken daarin gaat geven. Dat je meer toegewijd mag zijn aan zijn wil. Als je dat wil, wil je dan nu hoog je hand opsteken. God ziet jullie handen. Dank u wel, Vader. Heer, u ziet deze harten. En u verheugt zich in deze mensen. U verheugt zich in de keuzes die zij maken om u op de hoogste plek in hun leven te zetten. En u belangrijker te maken dan hetgene waar ze op dit moment mee te dealen hebben. Heer, en ik bid uw leven erover uit in de naam van Jezus. Heilige Geest van God, kom en doorstroom ze opnieuw. Zet een vurige passie voor uw naam en voor uw wil in hun vrij. Ontstekend in hun harten. Zodat ze kunnen doen vanuit liefde en toewijding wat u van ze vraagt. O, wees gezegend in de naam van Jezus. En in de naam van Jezus verbind ik jullie naam aan de naam van de Allerhoogste Heer. Jij bent van Hem. Hij die in jou is, is sterker en groter dan Hij die in de wereld is. Als God voor je is, dan kan niemand meer tegen je zijn wat er ook om je heen gebeurt. Hij is groter. En jij leeft niet meer, maar Christus leeft in jou. En met Hem kun jij alles aan. En met Hem kun jij het verschil maken in deze tijd, in deze generatie, in jouw situatie, in jouw omstandigheid. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen.